Welkom bij de podcast Kind op de Vlucht. Herinneringen aan de evacuatie van de Liemers. In de winter van 1944-45 moesten duizenden inwoners van de Liemers hun huis verlaten, omdat het te gevaarlijk was. In deze podcast gaan we op zoek naar de persoonlijke verhalen achter de evacuatie. En spreken we mensen uit de Liemers die de evacuatie zelf hebben meegemaakt. Ik ben Anna van Velzen en vandaag ga ik in gesprek met Ben Langenhof uit Lobith. Hij was 8 jaar oud toen hij met zijn familie moest evacueren. Een oorlog door de ogen van een kind. Wat blijft je bij? Waar vond je veiligheid? En hoe ga je daarna weer verder? Goedemiddag, meneer Langenhof.
Goedemiddag.
U komt uit 1937. Ja. U bent geboren in Lobith.
Ja.
U was dus heel jong toen de oorlog uitbrak.
Ja.
Weet u daar nog iets
ja.
van?
Ja.
Kunt u daar wat over vertellen?
Ja, in het begin was er niet veel los. Maar later had mijn vader door. Want ik kreeg ook een Duitsgezinde gemeentebestuur. Dat het toch ernst werd. En hij zei van tevoren heeft hij de machines die nog een beetje goed waren in de grond gegraven. En later moesten wij het huis uit.
Wat en wat voor machines waren dat?
Dat waren gehaktmachines en zoiets, kleine machines.
Want uw vader was een slager,
was slager.
Ja.
Ja, ja, ja. En de andere kleine gereedschap, dat had ik klaargelegd voor mee te nemen. Dat is. Toen moesten wij eerst moesten we vluchten. Als het alarm afging, het luchtalarm, dan gingen we bij de buurman schuilen. Maar later ging dat ook niet meer. Dus wij moesten de woning verlaten. Zodoende zijn we in Elten, tussen Lobith en Elten, terechtgekomen bij boerderij Stuit. Daar mochten we in de hooischuur overnachten. Daar zijn wij 3 weken geweest. We hadden alles onze spullen nog bij ons. Dan heeft mijn vader met de boer samen, Stuit, geregeld dat wij een paard en wagen kregen. Toen kregen we nog 2 koeien mee. Toen zijn we op de wagen geklommen en te voet naar Beel. Met paard en wagen en met mijn moeder en met 2 broers. En mijn vader was er niet bij, want het was te gevaarlijk. En ja, die tocht duurde wel een halve dag. Dan moest het een keer schuilen of dat. Maar we zijn heel huid in Beel aangekomen. Maar we wisten niet waar we terecht kwamen.
Want jullie waren eerst bij Boer Stuit.
Ja.
Bij Lobith. Kenden jullie hem van tevoren?
Mijn vader kende hem, want die kocht daar vee bij die boer. En zodoende kwamen wij daar terecht.
Ja.
Dus mijn vader kende die man.
Dus toen gingen jullie met het hele gezin door naar Weel.
Naar Weel.
Hoe groot was jullie gezin?
Dat was mijn moeder en mijn 2 broers. En een ander mens. Plus 2 koeien bij ons. Die hadden achter de wagen gespannen.
En die koeien waren van Boer Stuit?
Die kregen we van Boer Stuit mee.
Mm-hmm.
Toen kwamen wij in Weel aan. En dan kwamen we in een kippenschuur terecht. Maar de koeien, die werden bij iets verderop bij een boer gebracht. Die werden daar neergezet. En toen gingen we weer terug naar de kippenschuur. En daar hebben we ons een beetje ingericht. Zo goed als kwaad. En dan zijn we 1 week of 4 zijn we daar gebleven. En mijn moeder die met suikerbieten stroop maken. En bloembollen, zoiets. Slaatje maken en zulke dingen. En s'morgens gingen mijn broer en ik gingen we door de loopgraven naar die boer toe. En gingen we de melk van die koeien halen. Toen gingen we weer terug.
Deden jullie dat elke dag?
Dat deden we iedere morgen. En een keertje, het was een beetje mistig, gingen we weer. En dan zagen we van 50 meter een 1000 soldaat in het prikkelraad hangen. Maar die leefde niet meer. Dus we schrokken wel even iets van.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja. En toen zijn we tot de langs gelopen. Melk en een paar aardappelen gehaald. En toen weer terug. En in die schuur was het behelpen. Dat was We hadden een paar dekens en noem maar op. Dus we redden ons wel. En mijn moeder kon heel goed koken en dat viel mee. En dan werd ik een beetje ziek. Ik kreeg buikgriep. Maar mijn vader was toevallig bij ons. En die bracht me op de kruiwagen. Want achter het huis van dokter Blom zaten wij. We hadden een dokter. Mijn vader bracht mij met de kruiwagen naar die dokter toe. En hij zegt, ja, zegt hij. Je moet veel rijst eten, zegt hij.
Dat zei die dokter.
Ja. Zei mijn vader, wat kun je daar krijgen? Rijst. Kun je nergens krijgen. En ik kon het mee doen.
Ja.
Ja, en zo ging het. Dus moest je goed aanpassen, wat anders dan.
Was er wel genoeg te eten?
Ja. Mijn vader lag af en toe, want die ging onderduiken. Maar die ging clandestien slachten. Dus dat had hij werk zat aan. Want iedereen kwam, die boeren en alles. Die moesten vlees hebben. En,
mm-hmm.
en je bracht er wel het vlees bij ons.
Mm-hmm.
Maar ik heb misschien de hele maand niet gezien. Wat. Praktisch niet. Want hij dorst niet. Later werd hij naar Duitsland gestuurd.
Mm.
Voor de top was dat toen.
Ja.
Ja. Ja.
Maar tijdens de evacuatie was uw vader dus op pad en op aan pad. Het slachten.
Ja.
In het geheim.
Ja.
Kreeg u daar iets van mee als kind?
Nee. Ik heb er nooit over gepraat. Nooit en ook daar niet.
Nee.
En later bleek dat hij ook nog een maat had. En die kwam uit Groningen. Die was ook van Groningen hier naartoe gevlucht. En die zat ook ondergedoken.
Mm.
En die heette Smits. En later kwam hij bij ons. Die staat nog op de familiefoto, daar staat hij nog op.
Oh ja.
Ja.
En jullie woonden dus in de kippenschuur?
Ja.
Wat konden jullie, hoe brachten jullie de dagen door? Wat konden jullie doen?
Ja, het was een veldje bij je, die een beetje buiten spelen en noem maar op. Ja. Erg vonden we het eigenlijk niet.
Tenminste, nee?
Niet, nee, dat is... Ja. Later begin je er anders over te praten, maar toen viel het erbij mee. Dan, honger hebben we niet gehad, dus...
Waren er ook andere mensen ondergedoken in de buurt in Wehl, waar u van wist?
Nee, wat wij weten niet.
Nee, jullie waren alleen met het gezin in de kippenschuur.
Ja. Maar daar waren we niet welkom.
Dat is, niet?
Nee. Want de mensen in de buurt was net zoals nou met de asielzoekers, ging dat toen ook een beetje.
Oh ja?
Ja.
En merkte u dat als kind ook al? Dat...
Ja. Want er waren kinderen die wouden niet met ons spelen.
Okay.
Was
dat specifiek de mensen waar jullie in de schuur zaten? Of eigenlijk de hele buurt?
Dat waar wij bij in de schuur zaten.
Oh ja.
Ja. In de buurt kwam je niet veel daar.
Nee. Maar toch mochten jullie wel in de schuur bij hen.
Ja, dat was wel. En s'avonds mocht je licht maken.
Oké. En hoe lang zijn jullie uiteindelijk daar geweest in Wehl, in de kippenschuur?
Een week of 4, 5.
En hebben jullie ook de bevrijding daar meegemaakt? Of zijn jullie eerder teruggegaan?
We zijn eerder toen het kon, zijn we teruggegaan.
Terug naar Lobith?
Naar Lobith.
En wat troffen jullie daar aan in Lobith?
Nou, het hele huis was... stond overal, was niks. Maar binnen was het een rotzootje. Het had de Duitsers ingezeten. Doe maar. Ze hadden boven kippen gehouden op de slaapkamer en zulke dingen. Ja. Maar voor de rest hebben we alles weer opgeknapt. Toen werd er niet over gepraat. Toen moest alles weer... De winkel moest weer open en zulke dingen. En toen waren er veel Engelsen lager dan ook op Lobith. En werd er in de week werd er een dansavond gegeven voor de Engelsen. Dat weet ik nog wel.
Na de bevrijding. Ja.
En zijn verschillende met een Engelsman getrouwd.
Mm-hmm. Maar u was zelf waarschijnlijk te jong voor de dans.
Ja. Helaas.
Ja. Weet u nog iets van de bevrijding zelf?
Ja, dat was, ik kreeg die voedseldropping. Dat was iets verderop bij ons in het weiland. Werd dat aangegeven en dan ging je naartoe. En dan kwamen die vliegtuigen over. En die gooiden chocolade en zulke dingen naar beneden. En die werd dan onder elkaar verdeeld.
Mm.
Maar het ging allemaal heel rustig. Dat was,
En waren er ook andere buren geëvacueerd geweest, die ook weer terugkwamen naar Lobith?
Ja.
Hoe was dat om elkaar allemaal weer te zien?
Gezien, toen is ook die familiefoto gemaakt. Met de buren en alles. Maar over de oorlog werd niet meer gepraat. Was verdeel wist van een ander niet waar ze zaten of dat gevaarlijk geweest waren. Nee, er werd gar niet over gepraat. Mijn vader had er nooit over gepraat. Nooit. Helemaal niet. Nee.
Hoe kijkt u nu terug op die periode van de evacuatie? Nu als volwassene?
Ja, ik kan niet zeggen tot het nou... Het was zo zoals het was.
Is er iets waarvan u zegt, nou, dat moeten de kinderen van nu eigenlijk weten over oorlog en...
Ja, ik volgens mij moeten ze allemaal een keer naar de Auschwitz. En dan, mijn kleinzoon is pas vorige week geweest. En dan kunnen ze wel pas zien wat er eigenlijk gebeurd is.
Ja.
Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Mm. Dat is, ja. Want die mensen hebben het veel slechter gehad als wij.
Ja.
Ja.
U vertelde mij net dat u laatst weer terug bent geweest naar de boerderij waar u...
Ik ben vanmiddag daar geweest.
Ja.
Ik was al zeker 60 jaar niet geweest.
En dit was de eerste boerderij in de buurt van Lobith,
ja,
waar jullie naartoe waren geweest.
Ja. En er zat een zoon op van de vorige bewoner, van Stuit.
Ja, dus het is nog steeds in dezelfde familie?
Ja, het zat nog in dezelfde familie.
Ja.
Ja. En ik werd heel hartelijk ontvangen. Heel hartelijk. Hij wou me in koffie zetten en die ene foto, maar meer had hij ook niet.
Nee.
En toen zegt hij ook nog, ik weet wel dat er 3 gezinnen bij ons gezeten hebben. Hij zegt Langenhof, Balgooi en Roos.
Ja.
En dat klopt.
Ja.
En die zijn later ook zijn eigen gevecht gegaan, waar die naartoe gaan zijn.
Ja.
Dat weet ik niet.
Nee. Dus,
nee. Hij zegt, maar goed dat jullie weg waren, zegt hij. Want een week naar de hand hebben ze die ene schuur gebombardeerd, zegt hij. Dus, en voor de rest wist hij ook niks. Dat wist hij ook niet meer. Nee.
Nee, maar de schuur waar jullie in eerste instantie zaten, is dus vlak daarna gebombardeerd.
Ja.
Dus het was goed dat jullie op tijd weg waren.
Maar nu is alles weg, we hebben allemaal nieuwe schuren.
Ja.
Er is niks meer van.
Hoe was het om daar weer te zijn, 80 jaar later?
Ja. En dan kijk ik precies op Duits.
Ja.
En dan kon je ook eens zien met altijd dat bombarderen, dan en die vliegtuigen laag eroverheen. Kon je allemaal volgen.
Dat konden jullie zien toen jullie
naartoe
gevlucht
hadden. Ja. En dan luchtalarm ging af. Ja, er werden een hoop mensen die er werden wel paniek een beetje.
Mm-hmm.
Ik loop allemaal bij elkaar en ze wieten.
Was er ook een schuilkelder daar?
Nee, er was geen schuilkelder. Nee, want het was alleen maar stro en... Nee, er was geen schuilkelder.
Nee, dat was extra spannend.
Ja.
Ja, en u vertelde dat toen jullie gingen vluchten, dat uw vader de machines van de slagerij in de grond begraven heeft.
Ja.
Waren die er nog toen jullie terugkwamen?
Die waren er nog, ja. Dat kan ik nog voor de geest halen dat uitgegraven zijn.
En was uw vader bang dat de Duitsers ze opgegraven zouden hebben?
Ja, die opgegraven, maar wel precies vernietigd of dat.
Ja.
Maar dat was allemaal nog... Nog in redelijke staat.
Ja.
En hij had een schietmask had hij meegenomen. Dat was een apparaat, is dat ronding. En hij had een druk, kon er binnenuit. En die houden dan met de kop van het varken. En dan schieten ze dat af. En dan doet hij met een mes beneden in hier. Boem. Dan schrijf je het keel door. Dan, de verschillende keren moeten doen daar. En dan werd je op een leer gehangen bij de boer. En dan kunnen ze er stukken vlees van maken.
Dat had hij meegenomen tijdens de evacuatie.
Ja.
Zodat hij ook zijn beroep nog kon uitoefenen.
Ja.
Toen jullie daar waren. Ja.
Even tezijde, mijn vader was een voetbalfanaat. En toen in Duitsland tegen Nederland. En dan maakte Van Basten de 2-1. En op dat moment, op hetzelfde moment, toen Van Basten die goal maakte, kreeg mijn vader een hartaanval op slag dood.
Oh.
Ja. precies op dat moment. Mijn moeder belde op, kom even naar huis toe. En die had de pantoffel, die had hij 20 meter verder liggen. Die had hij uitgeschopt. Toen verbaste die gewoon mij. En op dat moment was hij geslaagd door.
Wat een verhaal.
Ja, dus dat kan wel een impact hebben, zijn voetbalwedstrijd.
Nou, dat blijkt maar.
Ja, ja.
Toen jullie dus geëvacueerd waren, toen konden jullie spelen op het veld. En wat voor spelletjes konden jullie doen?
Ja, toen was er nog strenge winters.
Mm-hmm.
En bij ons was al die water hier in de buurt. En dan kon je schaarten en noem maar op en dingen. En we gingen bijvoorbeeld in Aalten gewoon voetballen. Toen was het Hollands. We waren eerst bij Holland gekomen.
Na de oorlog.
En we gingen beneden de grens over. En gingen daar voetballen. Dat ging gewoon. Dat is.
Vertelde ook dat na de oorlog eigenlijk de Hollanders en de Duitsers in jullie gebied gewoon weer samen gingen leven. En,
ja.
Nou, het leven maar weer
voor
doorging.
De tijd was Aalten, was half Nederlands. Zoveel Nederlanders waren getrouwd daar en alles. Mijn broer ging daar bij Fortuna in Aalten voetballen. En zulke dingen. En we gingen tafeltennis in Aalten. En ook met de Duitsers. Het ging allemaal goed.
Ja.
Nee.
Ook net na de oorlog.
Ook na de oorlog, ja.
Ja,
dat waren ook wel Hollands waren fout. En die werden dan, na de bevrijding, werden die kaal geschoren. En ook bekenden van ons die dan fout waren. En die vrouwen die werden kaal geschoren op de marktplein en dan. Ja.
Dank u wel voor het delen van uw verhaal. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was het verhaal van Ben Langenhof. Over 2 weken luister je weer naar een nieuwe aflevering op Spotify, YouTube en Apple Podcasts. Kind op de Vlucht is onderdeel van een serie podcasts van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en No Man's Land Pictures over het leven in de Liemers. Het project kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Kunstwerk Liemers Museum en de historische verenigingen uit de Liemers. Wil je meer verhalen horen van kinderen die moesten vluchten uit de Liemers tijdens de oorlog? Volg dan onze podcast en kijk op www.levenindelimers.nl voor meer verhalen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.